Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 145. En daarvan het derde en ook het vierde vers. Dat is eigenlijk gemeente wat er gebeurt als de Heilige Geest met kracht wordt uitgestort. Dan zien we al hier in Psalm 145 daar iets van. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. En ook het vierde vers, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Gemeente, wat er verder volgt, in Psalm 145, vers 3 en 4. Gemeente, we willen deze morgen samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Psalm 86, gemeente, en daarvan het vijfde vers. Maar luister wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei, gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O almachtige en trouwe Heere in de hemel, u die wij om Christus wil, onze Vader, mogen noemen. Tot u mogen we naderen, Heere, ook deze eerste Pinksterdag. Deze zondag die u aan ons gegeven hebt, om daarin te gedenken dat u, uw geest, met kracht uitzond in mensenharten, zodat ze doorstoken werden in het hart en gingen roepen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Heere, wij bidden, wilt u ook uw woord gebruiken, ook deze morgen, zodat wij samen omhoog mogen zien, op u de levende God, en in de jubel mogen uitkomen, Heer. U bent mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Want Heer, het is alles uw werk, en u bent het zo waard, Heer, om geloofd en geprezen te worden, u die de levende bent, u die spreekt en het is er, u die gebiedt en het staat er. Wilt u zo, Heere, krachtig werken onder ons, maar leer ons ook uw naam groot te maken. U bent het zo waard, Heere, aan u alle lof. U komt toe, alle lof, eer en aanbidding. Heere, zo kent u ons hart, zo weet u wie we zijn. U weet ook hoe we naar de kerk gekomen zijn. Misschien wel met een bezwaard hart, dat we misschien de droogte van de woestijn in ons hart en leven ervaren. Wilt u stromen uitgieten op het droge, Heere? Ook als we daar morgen over na zullen denken, maar ook nu al. Gedenk het, o God, als u het bent die leeft en regeert. Als u het bent die tot ons spreekt. Wilt u het alstublieft doen voor het eerst of opnieuw? Heere, geef dat we het kunnen begrijpen. Geef het aan onze kinderen, aan de jongeren en de ouderen, maar ook die met ons verbonden zijn en meekijken en meeluisteren. Wilt u ook persoonlijk ook daar uw zegen geven, als we misschien in de stilte van onze kamer uw woord zullen horen. Spreekt u dan slechts één woord, Heere, en het kan totaal veranderen. O, werk zo krachtig door het dynamiet van uw Heilige Geest. We hebben uw hulp zo nodig, Heere. En mag zo deze dienst uitlopen tot de eer en verheerlijking van uw naam. Heere, zo bidden we ook voor allen die een taak hebben in deze dienst. Zegen de koster in alles wat hij mag doen, ook in de eredienst. Zegen ook degene die verantwoordelijk is voor de techniek, voor de uitzending. Wilt u daarbij helpen? Mag alles ook daarin in orde verlopen? Zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. En Heer, ook als de gaven worden ingezameld, mag het juichen tot uw eer. En ook, Heere, mag zo onze mond zijn, een mond om te spreken. Maar Heere, ook als een tweesnijdend scherp zwaard. Want uw woord is zo duidelijk. Bekeert u en gelooft het evangelie. O, wilt u daar doorheen werken? Doe ons buigen voor uw heilig aangezicht, maar doe ons ook juichen tot eer van uw heilige naam. Heren, we leggen alles in uw handen. Kom zo met uw heilige geest en vervul ons hart met uw liefde en genade. Wij vragen het van u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen en wij doen dat allereerst in het Bijbelboek Ezechiël, Ezechiël 36. Daar lezen wij vanaf vers 22 tot en met vers 28. En vervolgens lezen wij Handelingen 2, het Pinksterevangelie, vanaf vers 29 tot en met 47. Dus ik noemde u Ezechiël 36, vanaf vers 22 tot en met 28. En vervolgens Handelingen 2, vanaf vers 29 tot en met 47. Allereerst Ezechiël 36, vanaf vers 22. Daarom, Zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt, onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Gemeente, als we tot ons door laten dringen, wat een heerlijke belofte hier voor Gods volk. Niet alleen bij de Pinkstergeest vervuld, maar er ligt nog een vervulling in de toekomst. Beide liggen hier in Ezechiël 36. We gaan nu door naar Handelingen 2, want daar zien we wat er gebeurt. Die eerste vervulling. Vanaf vers 29, dan vallen we eigenlijk midden in de preek van Petrus. Die spreekt daardoor de mensen in Jeruzalem, aangevuurd en aangespoord door de Heilige Geest. We luisteren naar het laatste stukje van de preek, maar ook naar de uitkomst daarvan. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beiden gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking des broods. En in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en het van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En met de hulp van de Heere willen we stil gaan staan bij vers 37 van Handelingen 2. Dan zien we wat er gebeurt als de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan staat er, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En dat is heel mooi. Je ziet hier eigenlijk, als de Heilige Geest wordt uitgestort, zie je dat er eigenlijk drie dingen gebeuren. En ik heb eigenlijk als thema boven de preek maar die drie werkwoorden die we zien gebeuren, maar boven de preek gezet. Wat zien we allereerst? Overtuigen. De Heilige Geest gaat mensen overtuigen. Want wat lees ik in onze tekst? En als zij dit hoorden, we zullen wel horen wat nou dat horen is. Overtuigen. Wat gebeurt er dan? Als de Heilige Geest overtuigt, dan ga je buigen. Dus van overtuigen komt buigen. We zongen dat net in dat lied, dat viel me net even op. Ze vielen op hun knieën en gingen ze buigen. Nou, dat zien we ook wel hier. Want in vers 37, ze werden verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Maar daar blijft het niet bij. Dat zien we in het vervolg van dat gedeelte. Dat is het derde werkwoord. Het is overtuigen, buigen, maar het komt tot juichen. Want wat is dat juichen? Dat is namelijk dat ze met vreugde dat woord gaan aannemen. En gaarne aannemen staat er in vers 41. Maar daar zit vreugde in. En ook in vers 46. Met verheuging. Nou, daar gaan we ook over nadenken. Wat werkt nu die Pinkstergeest uit? Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie het kunnen vatten. Overtuigen, buigen, juichen. Die drie. Daar gaan we bij stilstaan. Maar we gaan eerst samen zingen. En dat doen we uit Psalm 119. Daar zien we er ook iets van. Van wat die geest nu uitwerkt. Dus eerst hè, een gebed. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Nou, dan gaat de geest overtuigen. En dan zingen we daarna het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan stof. Ai, zie mijn nood. Daar zie je iemand die buigt. Buigen. Maar ja, dan kan het niet anders. Dan gaan we ook naar vers 86, gemeente. Dan bladeren we even door in ons psalmboek. En wat krijgen we dan, vers 86? Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dus in deze drie versen zien we het thema van de preek. Overtuigen, buigen, juichen. We gaan het samen zingen op psalm 119, vers 3, 13 en 86... Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Allereerst vanmiddag is er geen zondagschool. Dan de gebedskring. Op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is besloten dat er vanaf 16 juni, dus dat is niet aanstaande maandagavond, maar volgende week maandagavond, er een gebedskring gehouden zal worden. En we beginnen om 8 uur tot 8:30. En dit zal wekelijks gaan plaatsvinden. En de hele gemeente is hiervoor van harte uitgenodigd. En u kunt eventuele gebedspunten via de gemeente-app kenbaar maken. Maar dat kan ook via een bericht aan mij. En gemeente, misschien even persoonlijk. U weet, ik heb een aantal preken gehouden ook over het gebed. En wat zien we ook hier in Handelingen 2. Hoe zij gemeenschappelijk zijn bezig waren in het gebed. En dat is ook mijn diepe verlangen. Maar ik snap ook dat er een drempel zit. Want u zegt, ja maar, ga ik dan zomaar in het openbaar met elkaar bidden? Ik wil er gelijk bij zeggen, als u die schroom voelt, kom dan toch. U wordt echt niet gevraagd of u gelijk hardop wil bidden. Maar om samen te zijn, rondom het gebed, en dan kan een ander soms woorden vinden, dan is het goed om samen de Heere te zoeken. We lezen, dat eigenlijk ziet het eruit, het is een echt maximaal een half uurtje, waarin we een psalm of een lied zingen, de Bijbel openen. En dan met elkaar de gebedspunten bespreken en met elkaar in gebed gaan. Dus ook als u in stilte mee wil bidden, zou ik u zeggen van harte welkom. Op de gebedskring 16 juni, 8 uur. Gemeente, dan de eerste huwelijksafkondiging. Vrijdag 20 juni hopen Nico Eikelenboom van het Zuid 30 in Drachten en Marieke Boom van de Abtsweg 18 te Nagelen te gaan trouwen. Ze willen Gods zegen hierover vragen en hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen hier in onze gemeente. En eventuele bezwaren hiertegen in verband met leren of leven kunnen tot uiterlijk vrijdag 13 juni schriftelijk en gemotiveerd ingeleverd worden bij de scriba. Dan morgen op de tweede Pinksterdag zijn er twee collectes voor de eredienst en voor de missionaire buurthuiskamer van het Leger des Heils in Lelystad. Dan de collecte in deze dienst. De eerste is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte is voor de diaconie. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We zingen Psalm 119, vers 3, 13 en 86. gemeente, jongens en meiden. Ik was deze week in de tuin bezig en een paar nieuwe plantjes poten, zo gaat dat. En toen stootte ik ineens op zo'n grote ronde steen. En volgens mij is het echt zo'n keisteen die je ook achter in het Urkenbos wel zag. Beetje zo rond. Nou, je gooit hem iets aan de kant. En toen ineens kreeg ik ook daarin de duidelijkheid ook van de preek van deze morgen. Van wat is nou een steen? Wat hebben we nou zojuist gelezen? Als ik jullie vraag, en u, wat is nou het kenmerk van een steen? Wat zeg je dan? Ik denk dat het eerste wat bij je opkomt is, een steen is hard. We zeggen niet voor niks, keihard. Een kei, zo hard als een steen. Wat gebeurt er als ik een steen in het water gooi en ik haal hem er weer uit? Die steen is aan de buitenkant een beetje nat, maar de binnenkant is nog even droog. Wat gebeurt er als ik een steen in de zon leg? De buitenkant wordt best een beetje warm, maar de kern blijft hard en koud. Nou, zo kun je met van alles en nog wat, je kunt het zelfs in het vuur gooien, die steen blijft van binnen koud en hard. In de Hoekse Waard, waar we gewoond hebben, waren mensen gewoon om zogenaamde happy stones te maken. En dan kon je soms zomaar ergens langs de straat of weet ik wat van die mooie gekleurde steentjes zien. Van die ronde keistenen. En dan hadden ze dat helemaal beschilderd met ik hou van jou of heb een goede dag vandaag. Allemaal dat soort mooie teksten dan. Zeg maar happy stones. Dat was een beetje de gewoonte. En soms, onze kinderen verzamelden ze wel eens, hadden we een heel verzamelingetje van allemaal van die mooie gekleurde steentjes. Maar met die mooie gekleurde steen kun je nog steeds iemand de hersens ingooien, toch? Dat is het kenmerk van een harde, koude steen. Wat is nodig? Wat is voor u en voor mij nodig als we kijken naar ons hart waarvan de Bijbel spreekt dat we van nature een stenen hart hebben? Dat wij een vlezen hart ontvangen van God, door de Heilige Geest. Wat is het kenmerk van een hart? Dat hoef ik aan zijn jongens en meisjes niet te vertellen. Dat is vol met bloed. Vol met bloed. Wat een beeld, hè? Het pompt er doorheen. En dat bloed is warm. 37 graden. En dat bloed geeft leven. En dat bloed geeft kracht. Een vlezen hart. Dat gaat er gebeuren. Tegenover dat stenen hart wat uit u zal worden weggenomen, zegt de Heere tegen zijn volk Israël. En dat zal een vlezen hart worden, vol van bloed. Dat is Pinksteren. Dan zijn we precies, gemeente, bij Pinksteren. En op deze dag mogen wij gaan luisteren naar datgene wat de Heilige Geest doet, die dat stenen hart wegneemt en een vlezen hart geeft. Dan gaat het leven. En dan komen onze drie punten, die ik zojuist noemde, die we in onze tekst ook terugvinden. Overtuig. Zij hoorden dat woord. En dan ja, buigen. Verslagen in het hart. Wat moeten we doen? Dat ook. Maar dat buigen loopt uit op juichen. Met verheuging dat woord aannemen. En in gemeenschappelijkheid samen de dingen zoeken van Gods koninkrijk, om het even samen te vatten wat er allemaal gebeurt. Omdat zij God loofden. Wat een wonder, gemeente. Dat gebeurt dus op de Pinksterdag. Daar in Jeruzalem. En onze jongens en meisjes kennen die geschiedenissen. Hoe het geluid als van die geweldig gedreven wind klinkt. En hoe dan de discipelen dat woord gaan uitdragen. Ze beginnen allen te spreken, staat er. Niet alleen die 12 discipelen, maar waarschijnlijk wel die 120 mensen die in dat huis waren. En dan gebeurt dat bijzondere. Die eenvoudige discipelen, die kunnen dus in taal, in vreemde talen spreken, zodat iedereen het horen kan. Ze kunnen precies horen wat de discipelen zeggen. De Heere doet een taalwonder. Waar kwamen die mensen vandaan? Weten jullie het, jongens en meisjes? Uit allerlei windstreken staat er, hè? Uit Iran, de Parten en de Meden, de Elamieten, uit Irak, Mesopotamië, Judea en Turkije, Cappadocië, en Egypte tot in Italië toe. Dus tot uit Europa kwamen mensen. En wat staat er dan? En zij ontzetten zich allen. Die mensen raken buiten zichzelf. En die van verwondering. En wat vragen ze dan eerst? Die vraag gaat dus blijkbaar aan een andere vraag vooraf. Ze zeggen, wat wil toch dit zeggen? Wat gebeurt er als je iets bijzonders ziet of hoort? Wat wil toch dit zeggen? Die vraag gaat dus aan vooraf. Aan datgene wat ze straks zullen vragen. Wat moeten wij doen? Maar kom, dan gaan we luisteren naar de discipel Petrus. Die heel vrijmoedig staat te preken. Petrus, weet je het nog? Petrus, die zo angstig was. Die wegvloog. Die wegvluchtte. Die zijn meester verloochend had. Die Petrus. Nu, aangespoord door de Heilige Geest. We kennen hem niet meer terug. Deze Petrus, die mag die menigte gaan toespreken. Heel vrijmoedig. En toch, wat een verschillende uitwerking, gemeente, heeft dat op de mensen die hij toespreekt. Want de een zegt, wat wil toch dit zijn? En dat vol verwondering. Maar de ander zegt, ze zijn vol zoete wijn. Als het ware, ze drukken het weg. Zullen we die vraag eerst eens aan elkaar stellen? Wat voor invloed, wat voor uitwerking heeft de boodschap van Pinksteren nu in ons hart, in uw hart en in mijn hart? Ook al hebben we het misschien al zo vaak gehoord. Kijk, het gaat gebeuren en ik hoop dat het of voor het eerst of weer opnieuw gebeurt. Dat als de Heer dat stenen hart van ons wegneemt en ons een vlezen hart geeft of gegeven heeft. Want dat raak je nooit meer kwijt, gelukkig niet. Dan gaat er gebeuren datgene wat we hier ook zien in onze tekst. Overtuigen, buigen, juichen. Gemeente, het moet wel voor iedereen duidelijk geweest zijn. Dat die toespraak van Petrus niet zomaar een dronkenmanspraatje was. Natuurlijk niet. We horen hem vandaag in onze eigen taal spreken. En wat zegt hij dan, Joodse mannen? Dit is datgene waar al over geprofiteerd was. En dan citeert hij de profetie van Joël. Ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en dromen dromen. En de uitstorting van de Heilige Geest zal dus alle mensen aangaan met kracht. En we hebben nu niet het hele gedeelte gelezen van de preek van Petrus. Maar vanuit het Oude Testament trekt hij de lijn door naar de komst van de Messias. Het gaat over deze Jezus. Die u 53 dagen geleden gevangen genomen hebt en aan het kruis gedood hebt. Maar die opgestaan is en zit aan de rechterhand van God. En dan vanuit de psalmen van David mag Petrus die lijn doortrekken. David zei van hem, ik zag de Heere allen tijd voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Petrus doodt aan, dat heeft David niet zomaar van zichzelf geschreven. Maar dat heeft hij geschreven van de Messias, Jezus Christus, profetie van Christus. En zo mag hij de mensen aansporen om te knielen voor deze Heere en Heiland. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Daar gaat het om. En let op wat er dan gebeurt. Want nu zijn we dus bij ons tekst. Bij ons eerste punt. Overtuigen. Er staat dus, en als zij dit hoorden, overtuigen. Zo'n eenvoudig zinnetje. Maar dat is dus precies, gemeente, wat de Heilige Geest doet. En jongens en meiden, even vooraf. Ik kan vanmorgen een gloedvolle preek proberen te houden. En jullie kunnen mij allemaal aankijken. En als ik dat zo zie, doet u dat ook en doe jij dat ook en dat vind ik fijn. En ik denk, gemeente, u zit ontzettend goed te luisteren. Jullie zitten allemaal te luisteren. Maar jullie weten net zo goed als ik. Een van mijn kinderen heeft het ooit zei dat gewoon eens heel eerlijk. Ik zei, nou, je zat goed te luisteren. Toen zegt hij, ja, dat kon wel lijken. Maar zei, mijn gedachten waren heel erg anders. Gewoon goud eerlijk. Maar dat kan, hè? Dat je me nu aan zit te kijken en je gedachten die zweven ergens, weet ik waar. Waarom? Omdat dominees, maar ook hier de discipelen, helemaal niks van zichzelf kunnen. Ik las gisteren nog een artikel in de krant van een evangelist die ergens in Rusland of in ieder geval in die hoek van de wereld het evangelie verspreidde. En die zei zo mooi, hij zegt, ik kan wel Christus of de Heer Jezus dichtbij brengen, maar ik kan het niet in het hart brengen. Ik dacht precies, dat geldt voor mij precies hetzelfde. Ik kan het heel dichtbij proberen te brengen, maar ik kan hem niet in uw hart brengen. Dat doet de Heilige Geest. Maar dat is juist ook het wonder dat hij dat wil doen. Dat doet hij. Want dat Griekse woord horen, gemeente, daar gaan we even naar luisteren. Dan staat er, en toen zij dit hoorden, dat heeft verschillende betekenislaag. Heel mooi. De eerste die genoemd wordt bij horen, is het verhoren. Hè? Dat past toch eigenlijk niet? Toen zij dit hoorden, en dan verhoren. Ik vind het zo mooi. Als we dan even de diepte ingaan, gemeente. En dan wordt daar op dat moment het gebed van de Heer Jezus Christus verhoord. Want wat was het eerste werk wat hij ging doen? Toen hij in de hemel was. Zijn discipelen plaats bereiden, maar ook bidden. En de belofte. Om de belofte van die krachtige uitwerking van de Heilige Geest. En juist dat verhoorde gebed van de Heer Jezus voor zijn Vader brengt het horen van die menigte in Jeruzalem tot werkelijk horen. Echt horen. Want de volgende betekenislaag van dit horen is gehoorzamen. En dan verdragen. En dan aanhoren. En tenslotte ook begrijpen. Het zit allemaal in. Mooi, hè? Je denkt zijn woord, je leest er zo overheen. En als zij dit hoorden. Maar dat is dus precies wat overtuigen is. Hè, dus eerst vanuit het gebed van Christus. En dan, ja. Dan gehoorzamen. Verdragen. Aanhoren. En ja, begrijpen. Dat is de krachtige werk van de Heilige Geest. Als het dynamiet van de Heilige Geest in je hart komt. Ah, dan is het gewoon gedaan met je oude leventje. Echt waar. Dan wordt het horen, echt horen. Dan ga je echt luisteren wat dat betekent. En wat zegt de Heer Jezus dan zelf? Als de Heilige Geest komt in Johannes 16. En die gekomen zijnde, zal de wereld, en dan komt het, overtuigen. Dan zijn we er, hè. Overtuigen, waarvan? Van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld al geoordeeld is. De duivel. Gemeente, wat gaat er nou gebeuren? Als de Geest je gaat overtuigen vanmorgen. Nou, u kunt het antwoord al geven, hè? Want we hebben onze tekst erbij liggen. Dan ga je buigen. Dat staat er. Ons tweede punt. En nu hoop en bid ik dat er met jou precies hetzelfde gebeurt of gebeurd is. Bij wat daar op die eerste Pinksterdag gebeurde. Dan staat er toen zij dit hoorden. Werden zij verslagen in het hart. In de Engelse King James vertaling staat. They were pricked in their heart. Dat is mooi. De Duitse vertaling zegt het eigenlijk nog iets mooier. Als sie das hörten, würde ihr Herz durchbohrt. Dat. Doorboord worden. Letterlijk. Dat is de vertaling die het dichtste ook hier bij de betekenis is. En bij dat verslagen in het hart. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt, gemeente, duidt op doorstoten van het hart. Ze werden in hun hart gestoten, zoals iemand met een zwaard doorstoken wordt. Nou, dat weet iedereen hier. Van het kleinste kind. Als je met een zwaard doorstoken wordt, dan kun je geen stap meer zetten. Dan gebeurt er, hè, dan kun je niks meer, dan ontstaat er benauwdheid. Dan zie je de vrucht dus van Pinksteren openbaar komen. Ze worden door smart overmand, want dat is het ook. Het woord wat zo onvervals door Petrus verkondigd mocht worden. Het gaat om deze Jezus die u gekruist hebt. Dat. Die woorden treffen doel. En dan is het altijd, gemeente, met wat het woord doet. Het werkt altijd als een scherp, tweesnijdend zwaard. De Bijbel is altijd glashelder en goud eerlijk. Allebei. Dan sta je schuldig voor God. Dat. En de vraag is, kennen we dat? Zullen we ons ook daaraan spiegelen? En ik besef best dat er nu een gevaar op de loer kan liggen. Want dan zit u hier en dan zeg je, ja, maar als ik nu kijk naar wat er op die Pinksterdag gebeurd is, dan zeg je van, waar kan ik dat nou in mijn eigen hart en leven terugvinden? Dat ik nou zo'n bijzonder bekeringsmoment kan vertellen, waardoor ik op mijn knieën viel en moest buigen. En dat kan een gevaar zijn, hè? En dat besef ik terdege. Maar ik geloof dat het verder ligt. Hier komt namelijk de vrucht van Pinksteren openbaar, gemeente. Je gaat buigen. Dat kan van iedereen gezegd worden die door de Heilige Geest wordt aangeraakt. Niet als voorwaarde, maar zo werkt de Heilige Geest nu eenmaal. Er komt een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat zegt het woord van God. En dan kunnen er zelfs momenten in je leven zijn, ook na ontvangen genade. Dat er weer zonden staan tussen de Heer en je ziel. En dat je die droefheid ervaart. Een rechtvaardig God. Ik kan voor u niet verschijnen. Alles tekort. Mijn Bijbel lezen. Mijn bidden. Mijn liefde voor hem. Noem maar op. En wat kun je dan ontroostbaar worden. En dat kan zich uiten in verdriet. Maar het kan zich ook uiten in koudheid. In lauwheid. Dat ook. Dan roep je het misschien wel uit, diep van binnen. Wat moet ik doen? Is dat je vraag deze morgen? Wat moet ik doen? Want dat gingen die mensen hier doen. Ben je zo vastgelopen? Ben je tot de ontdekking gekomen? Want de preek is altijd, gemeente, ontdekkend van aard. Dat je tot de ontdekking gekomen bent. Dat alles tekort is bij jou vandaan. Is de boodschap zo binnengekomen? Dat je het voelt dat je met jouw zonde Jezus gekruisigd hebt. Want dat doe je. Is het dan een wonder dat je het uit gaat roepen? Wat moet ik doen? Wat moet je doen? Dat is een herkenbare vraag. Die voortkomt uit het werk van de Heilige Geest. Want gemeente, ik kan er gelijk bij zeggen, vanuit onszelf vragen wij dit niet. Vanuit onze natuur is dat hart van steen, is dood. Daar kun je nog zoveel vuur overheen gieten, dat blijft koud. Maar wat een wonder, als je gaat vragen deze morgen, voor het eerst of weer opnieuw, wat moet ik doen? Maar voordat ik verder ga, nog één misverstand weg, uit de weg. Want het kan zelfs zijn dat je hier zit, en dat je nu hoort en je denkt, maar ik vraag ineens, wat moet ik doen? Het is allemaal zo koud en geesteloos bij mij van binnen, dat ik zelfs dat al niet meer vraag. Dat kan. Dat kan zo'n aanval zijn. Maar misschien ligt er dan vanmorgen wel een stil verdriet in je hart en in je leven. Over je kouheid, je lauwheid. Misschien zijn er oorzaken. O God, ik kan u niet liefhebben boven alles en mijn naaste als mezelf, dat. Weet je wat dan toch zo rijk is? Dat God ook daarin je dierbaar is in dat verdriet. En dat hoop en bid ik, dat je dat voelt bij die diepe vraag. Die misschien wel onder een dikke laag ellende van ons en zonde van ons verborgen ligt. Wat moet ik doen? Wat zien we soms, gemeente, op het heetst van de strijd? Dat de duivel het op moet geven door het dynamiet van de Heilige Geest, als hij in ons hart werkt. Dan moet alle twijfel wijken. En dat zeg ik speciaal tegen u en tegen jou, die zich zo aangevochten weet, ook hierin. Je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, als je zo tot hem komt. Als je vraagt, van wat we hier lezen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Want er komt een trefzeker antwoord. Petrus wint er geen doekjes om. Bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En laat u behouden worden uit dit verkeerde geslacht. En dan de zekere belofte. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er staat dus niet, u zult misschien de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het is een zekere belofte. En het antwoord van wat Petrus geeft omvat heel eenvoudig drie elementen. Bekering, doop in de naam van Jezus Christus en de vervulling van de Heilige Geest. En bekeert u staat hier dus heel duidelijk in de gebiedende wijs. En jongens en meiden, wat is dat gebiedende wijs? Je moet. Bekeer je. Zo. Het kan geen uitstel leiden. Dat is het hier. Bekering betekent eigenlijk verandering van gedachten, van zin, van gezindheid. Omkeer, omdraaien. Eigenlijk is bekeren heel eenvoudig buigen. Heer, hier ben ik. Met al mijn zonden, met al mijn wonden. Wilt u mij gebruiken? Wilt u mij veranderen? En als je zo tot de Heer komt en je buigt voor hem, dan kom je niet bedrogen uit, gemeente. De Heer zegt het zelf, klopt. En u zal open gedaan worden. En David zegt het in Psalm 51. De offers voor God zijn een verbroken geest. En een verbrijzeld en verslagen hart, o God, zult gij niet verachten. Dat is zo'n verbroken geest. Of heeft u naar uw gevoel nog zo'n harde geest? Dat stenen hart. Of dat vlezen hart. Dat vlezen hart mag toch dat bloed van Christus door zijn aderen pompen, wat leven geeft. O God, ik zou zeggen, maak het tot je gebed. Klop net zo lang tot de Heere die deur voor je open doet. Hij doet het hoor, want het is een zekere belofte. Laat je niet afleiden, ga recht op je doel af. En zeg tegen hem, Heere Jezus, wat moet ik doen? Hij gaat je antwoord geven, want op die vraag, en die vraag stellen allen die tot Jezus geleid worden, heeft er nog nooit iemand afgewezen. Maar het heeft ook consequenties. Buigen heeft consequenties. Eerst dus overtuigen, buigen. Maar buigen heeft wel consequenties. Soms kun je een antwoord krijgen die je helemaal niet verwacht had. En een antwoord wat je misschien ook helemaal niet gewild had. Ik moet denken aan een jonge man in de Bijbel. Ik zou bijna willen zeggen, hij was een happy stone, als je begrijpt wat ik bedoel. Wie was dat, jongens en meisjes, die rijke jongeling? Die jongeling die kwam naar de Heer Jezus toe. Mooi hè, hij kwam naar de Heer Jezus hè. En hij vroeg ook aan de Heer Jezus, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat een mooie vraag. Prachtig toch? En nu hadden wij, wat zegt de Heer Jezus dan? Als hij dat vraagt, dan zouden we misschien verwacht hebben dat de Heere Jezus tegen deze jonge man gezegd had, net als wat Petrus gezegd had, bekeert u en geloof het evangelie. Geloof mij. Maar dat zegt de Heere Jezus niet tegen die rijke jongeling. Wat zegt hij dan wel? Hij zegt heel eenvoudig, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dat. En dat was te veel gevraagd. Hij werd bedroefd, staat er, maar hij ging weg. De buitenkant was prachtig beschilderd. Er staat zelfs dat de Heer Jezus hem lief had, ook daarin. Het zag er zo mooi uit. Maar zijn hart bleef koud en hij liep weg. Wel aangeraakt, maar niet doorstoken zoals hier op de Pinksterdag. Mag ik het je gewoon eerlijk vragen vanmorgen? Waar moet je vanaf? Wat heb je nog in je hand? Wat je niet kwijt wil? Dan hoop ik dat je vanmorgen, ja, dat ik misschien door Gods genade het middel in Gods hand mag zijn. Om je met het woord in de hand te doorsteken. Zodat je niet meer verder kan. Zodat je werkelijk roept, wat moeten wij doen? En dan mag ik het met Petrus zeggen, bekeert u. En hier zitten de meeste mensen, mogen hier al gedoopt zijn in de naam van Jezus Christus. Maar dan lezen we ook heel duidelijk, het moet samengaan met geloof. Hè? De doop houdt ons alleen niet zalig. De doop is geen vergeving van de zonde. Want in Markus 16, vers 16 geeft de Heer Jezus het bevel aan zijn discipelen om dan te gaan preken. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Deze woorden, gemeente, zal Petrus ook zeker toegevoegd hebben. Vraagt u dan, maar hoe moet dat dan? Zoals dat meisje vorig jaar nog in de klas in Rotterdam. Die het gewoon zo eenvoudig vroeg. Meneer, hoe weet ik nou dat Jezus in mijn hart woont? Hoe weet ik nou dat ik hem lief heb? Ik vond het zo geweldig mooi. Dan maak je hart een sprongetje hoor. Als mensen, als jongeren dat gaan vragen. Hoe weet je dat nou? Dat weet je als de Heilige Geest komt in je hart, meid. Dan zie je iets van wie je zelf bent. Dat je van God niet kan bestaan. Maar dan ontvang je de vergevende liefde van de Heer Jezus Christus. Ik heb het al vaker in het onderwijs ook mogen ervaren. Dat jongeren gewoon zo kwamen tot die zekerheid. Ik herinner me nog jaren geleden een meisje onder een toets. En ik dacht, ze heeft een vraag over de SO of de repetitie. Ik weet al niet meer wat het was. En er kwam bij dat ze zegt, hoe weet je nou dat God werkelijk in je hart leeft? Nou, zomaar een gesprek over hoe de Heer dat nou doet. Dat hij nou door zijn geest je die liefde in het hart plant. En later heb ik nog een prachtige mail gekregen, jaren later, dat ze zich geroepen wist om op het zendingsveld het evangelie te gaan brengen. Zo doet God dat. Dat doet, gemeente, dat doen geen mensen, dat doet God. Dat is eigenlijk al, dan zijn we al bij ons derde punt. Want als de Heilige Geest komt en dat stenen hart in ons wegneemt, oh ja, dan gaan we roepen, dan gaan we buigen, zoals Psalm 119 dat ook zo mooi zingt. Dan ga je bidden om genade. Maar dan komt er ook meer. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Dan komt er ook iets van juichen, gemeente. Luister maar. Want wat is de vrucht? Ook van hier op de Pinksterdag. Ze namen dat woord, staat er 3000 op één dag met vreugde aan. Er zit altijd iets van graagte. Van grote blijdschap. Van volledige overgave. En daarom moeten we niet die kant op dat je zegt, ja, als de Heilige Geest in je hart wordt, dan blijf je je hele leven bekommerd rondlopen. Waar staat dat in zijn woord? Hier met kracht, door de Heilige Geest. Dan zie je, ze gaan hun leven helemaal in zijn dienst besteden. Daar zit iets van graagte in, van overgave. Op die vraag, wat moeten wij doen, wordt dus ook volledig antwoord gegeven. Dan moet alle twijfel wijken. Daarom is het helemaal niet gezond dat we tot onze dood in twijfel blijven hangen. Dat zeg ik u namens ook met de Bijbel aan mijn kant. Dat wil God niet. Want dan zie je, dan is het niet moeilijk meer als de Heilige Geest komt. Dan komt er vreugde in het hart. En misschien herken je het. Juist als je die eerste liefde ontvangt, gemeente, dan kun je de hele dag wel jubelen. Soms denk je, waar is het weer gebleven, hè? Dat. Maar dat, David zong het ook al. Ik riep tot de Heer in het midden van de ellende. Tot mijn God, dat hij mij hulp zou zenden. Ik zeg het zo even in mijn eigen woorden. Maar aan mijn geroep gaf hij in gunst gehoor. En dan zie je ook dat de Heer verder werkt. Want dan zegt hij in diezelfde psalm. Met mijn God zal ik zelfs over muren springen. De Heere wet is gans volmaakt en recht. Doorlouterd, rein en trouw in al wat hij zegt. Gemeente, krijgt u al moed? Of zit je vanmorgen bij de pakken neer? En denk je, ja, ik heb het wel eens zo mogen ervaren, maar toch, het is zo weer donker geworden. Zoals ik iemand het op zijn sterfbed eens hoorde zeggen, die had daarvoor zo mooi en rijk mogen getuigen. En toen kwam dat zijn sterven dichterbij en toen zegt hij, het is net als een bloem. Die bloem is even open geweest, maar nu mist hij die kracht van de zon en huppakee, dan gaat hij weer dicht. Ik vond het zo'n treffend beeld. Gelukkig mocht die man met onder de geopende hemel heen gaan. Oh ja, maar dat kan soms, hè. Zo weer toegesloten wordt er wel gezegd, maar dat is waar. En dat is vaak door onze eigen schuld. Toch mogen we elkaar bemoedigen en troosten ook deze morgen. Want die geest van Pinkstergemeente doet nooit halfwerk. Dat wat God eenmaal begonnen is, dat zal Hij voleindigen. Hij laat het niet meer los. Ook al heb je het gevoel dat je een golf van de zee gelijk bent, zoals Jacobus dat verwoordt. God blijft in der eeuwigheid dezelfde God. Daarom moet je maar blijven roepen, wat moet ik doen, heren? En wat is het dan heerlijk om te mogen verkondigen, ook deze morgen, dat het niet vast ligt in iets van u of iets van mij, maar dat het werkelijk alleen het werk is van Gods Heilige Geest die in ons hart werkt. Twijfel dan maar 1000 keer aan jezelf, maar twijfel nooit aan God die leeft en regeert. Dat is het licht van Pinksteren, gemeente, steeds weer. Het is ook de vrucht van Pinksteren, juichen. En juichen is niet een goedkoop handjeklap. Echt niet. Dat wordt hier ook helemaal niet bedoeld. Maar weet je wat het is? En dat moeten we helder hebben. Dat is de praktijk van een godzalig leven. Dat is juichen. Het is leven in heiligheid. Het is juichen, God loven in de praktijk van je leven. Dat is juichen. En vanmorgen ligt de blauwdruk van de christelijke gemeente voor ons. Want dit gedeelte gaat verder, we gaan dat niet allemaal uitwerken. Maar dan staat er zo volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Volharding. In de King James vertaling staat weer, ze waren voortdurend standvastig. Dat is dus een kenmerk, dat juichende leven. Dan worden hier 4 dingen opgenoemd. In de eerste plaats laten ze zich onderwijzen. Tuurlijk, dan kom je trouw onder Gods woord. Dan laat je je ook onderwijzen. Dan laat je je plek ook 's middags niet leeg. Dat kan niet. Dat hoort niet bij het werk van de Heilige Geest. Laten we gewoon eerlijk en helder zijn. Toch? Hier, ze lieten zich onderwijzen. Door de apostelen. En ze gaven aan dat onderwijs gehoor. Dus het is niet alleen dat horen. Maar ze gaven er ook aan de praktijk van hun leven ook echt handen en voeten aan, zou je zeggen. Dan ze hadden gemeenschap met elkaar en ze vierden dagelijks het heilige avondmaal in die eerste tijd. Gemeenschap der heiligen. Ja, we mogen toch wel terugkijken, ook vorige week gemeente, waarin we het ervaren mochten. We hebben het zelf echt zo mogen ervaren. Gemeenschap der heiligen. En wat een dankbaarheid als we voelen dat dat groeien mag. Dat we ook zien dat de Heer ook daarin leidt en regeert. Aan hem alle eer. Dat zien we. En dan staat er, zij volharden in de gebeden. En u snapt nu misschien waarom het zo belangrijk is. Dat we niet alleen misschien de zondagse eredienst, u kunt zeggen, ja dat is toch voldoende. We hebben hier zondags de voorbeden en jazeker. Maar als ik naar deze eerste christengemeente kijk, ze zochten elkaar op om samen te bidden tot Gods eer. Laten we zo een vurige gemeente zijn. Niet lauw, niet koud, maar vurig van hart. Om hem werkelijk te dienen. Ik geloof dat hier ook nog steeds ook zat in die gebeden. Omdat het vanuit Jeruzalem plaatsvond. De morgen en de avond gebeden in de tempel. Die hadden een plaats en die kregen ook in die christelijke gemeente een plaats. Maar dat is de vrucht van een vlezen hart. Wat een wonder gemeente dat de Heilige Geest ons hart dus doet juichen en verblijden. In eenheid verbonden met elkaar, dat is dat vieren, juichen en verblijden. Samen in de gebeden, samen aan de tafel van de Heere. Als dat gebeurt op Urk, gebeurde toen ook in Jeruzalem, dat. En er staat, en ze vonden zelfs genade bij heel het volk. Er straalde blijdschap uit, blijkbaar zo sterk, dat mensen van buitenaf dat zagen. En daarom is het mijn gebed dat we elkaar ook zo lief mogen krijgen. Dat zijn de vruchten van de Heilige Geest. En hierin ligt voor ons allemaal ook persoonlijk een les. Om elkaar te verdragen in liefde. God lief hebben boven alles. Onze naaste als onszelf. En dan wordt ons gemeente zijn, gemeente, juichend tot Gods eer. O heerlijk werk van u. O Heilige Geest, u kunt mij overtuigen en u doet mij voor u buigen. En zo mag ik heel mijn leven voor u juichen. Amen. Gemeente, we zullen samen gaan zingen van Psalm 126 en daarvan het derde vers. Die Heer bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt in Psalm 126 en daarvan het derde vers. Gemeente, laten we de Heer samen danken en ook voorbeden doen. O Heer in de hemel, wat is uw trouw groot. Dat u zo krachtig werkt, niet alleen toen in Jeruzalem, maar dat ook nu wilt doen. In het jaar 2025, op zondag 8 juni. Dat u uw Heilige Geest nog steeds uitzendt en mensenharten vernieuwt om een stenen hart weg te nemen en hen een vlezen hart te geven die overtuigd wordt van wie ze zijn. Ja, die gaan buigen, maar die ook gaan juichen. Heere, mag het zijn dat u het doet voor het eerst of opnieuw ook in ons hart en leven. Dat uw naam daarin verheerlijkt wordt. Dat uw koninkrijk komen. En dat uw wil worden gedaan. Heer, het wacht alles op u. Want wij kunnen niets, maar u kunt alles. En we weten dat u die getrouwe God bent. Die het ook doen zal. Door uw heilig woord. Heer, wij bidden. Wees zo met ons. U kent ons allemaal. En Heer, zo bidden we ook voor elkaar. We bidden, Heere, voor de vriend van Elisabeth Post van de Nieuw-Guinea-straat 22, Stefan, die alsmaar zwakker wordt. En Heer, u kent zijn hart en leven. En wij leggen hem voor uw heilig aangezicht. En doe hem, Heere, zien op u, de Heer Jezus Christus. Dat hij het ook mag ervaren, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Heere, wilt u het doen? O God van Pinksteren, vernieuw zo en verlevendig zo En geef ook Elisabeth uw kracht en uw genade. En mogen we zien op de wondere werken van u, de levende God. Heren, zo bidden we ook voor allen die het moeilijk hebben. Ook in onze gemeente. U kent ze bij name. U kent hun hart, de pijn, soms van familieomstandigheden. De pijn van psychische noden. De pijn soms in stilte geleden. De pijn, heren, die we soms aan anderen niet vertellen, maar die zo diep op ons hart ligt. O God, ontferm u. Wilt u die grote parakleet zijn, die trooster, waar we ook vorige week van horen mochten. De erbij geroepene. En wilt u alles geven wat nodig is. Heren, zo bidden we ook voor onze examenkandidaten, die met spanning uitzien ook aanstaande donderdag naar de uitslag van het examen. Heren, wilt u ook alles geven, ook daarin. En mag het zijn dat al onze jongeren ook geslaagd mogen zijn. Heren, wilt u ook daarin helpen. En als het een herexamen is, wilt u, heren, dan weer kracht geven. En heren, als het gezakt is, dan wilt u rust geven en wilt u troosten. Heren, we leggen het alles voor u neer. We bidden ook in het bijzonder voor onze oudste broeder, Israël. O heren, we lazen zojuist in Ezechiël van zulke rijke beloften. En u hebt die vervulling al gegeven op de Pinksterdag. Maar heren, wij houden u ook aan die belofte die nog uitstaat. Dat ook deze teksten nog een verdere vervulling zullen krijgen. Dat u steeds weer een stukje geeft, heren, in die volmaakte wil van u. O, doet u zo naar uw wil en breng uw volk tot uw zegen, zodat al de heidenen ook tot haar zullen komen. Heren, dan bent u de levende God. Zo dragen we elkaar aan u op. Breng ons ook in gezondheid op vanmiddag weer onder uw woord, in getrouwheid, zoals uw geest ook ons leidt om ook op tweemaal ook in uw huis te zijn. Geef zo alles wat nodig is. O, we leggen het in uw handen, heren. En wij bidden van u. Ga zo met ons. Om Jezus wil. En vergeef al het zondige wat bij ons is. Wij vragen dat van u. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 72 en daarvan het 10e en ook het 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En dan eindigen we in de juichstemming. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.